6 maal. Zes uur lang. Trompet op zwart satijn. 6 uur lang. Het leven in de eigen woorden van Miles Davis.
Put that down there, Mark.
Are we ready?
And we're rolling.
Are you ready?
Playback!
Wat vragen? Als ik een vraag wil van een blanke man, dan geef ik wel een seintje. Oké? Okay? Ja hoor, ik heb alle tijd. Nou, vraag maar. Maals, wat is voor jou het moment geweest dat je hele leven de moeite waard maakte? Met mijn kleren aan, bedoel je? Welkom bij Miles, het verhaal van de beste jazztrompetist ter wereld. Miles werd geboren op 26 mei 1926 in Elton, een dorpje aan de Mississippi, een kilometer of 40 ten noorden van St. Louis. Hij was genoemd naar zijn vader, die tandarts was. En die was weer genoemd naar zijn vader, de boekhouder Miles Dewey Lewis I. Miles doet in 1944 wat veel popartiesten na hem zullen doen. Hij trekt naar de Big Apple, de grote stad New York. Daar speelt hij met Coleman Hawkins, met Billie Holiday en met Thelonious Monk. Maar de twee jazzmuzici van wie hij echt de kunst afkijkt, dat zijn Dizzy Gillespie en Charlie Parker. Die laatste is zwaar verslaafd aan de heroïne en woont een tijdje bij hem in. Miles Davis, die twee kinderen heeft bij zijn jeugdvriendin Irene, wordt tijdens een eerste buitenlandse reis naar Parijs verliefd op Juliette Gréco. Terug in New York is hij zo in de war dat hij heroïne begint te gebruiken. Na enkele verloren jaren lukt het hem om thuis bij zijn vader cold turkey af te kicken. Terug in New York begint hij een vruchtbare samenwerking met saxofonist John Coltrane. Het album dat hem beroemd zal maken heet Birth of the Cool en is een reactie op de nerveuze bebop jazz van net na de oorlog, zoals die gespeeld werd door zijn vrienden Bird en Dizzy. De muziek van Miles Davis begint steeds meer mensen aan te spreken. Hij zelf zegt niet zoveel meer. Op het podium speelt hij en zwijgt verder. Hij heeft een hekel aan blanken, zeker de blanken die hem vernederden toen hij een junkie was. En uit die blanken bestaat maar al te vaak zijn publiek. Eén ding is zeker, de clubs waar Miles en Train spelen zijn altijd afgeladen vol. Mensen als Frank Sinatra, Tony Bennett, Ava Gardner, Elizabeth Taylor, Marlon Brando, James Dean, ze komen allemaal kijken. Het geluid van John Coltrane's saxofoon, die gelijk opging met de trompet van Miles, had iets magisch. Dat is goed te horen op hun debuut bij Columbia in 1955, Roundabout Midnight. Maar ook de rol van drummer Philly Joe mag niet worden onderschat, benadrukt Miles. Philly Joe was de motor achter alles. Hij wist exact wat ik allemaal ging doen. Hij anticipeerde daarop, voelde aan wat ik dacht. Soms vroeg ik hem zijn licks niet tegelijkertijd met mij te spelen, maar na mij. En dat werd bekend als de Philly Lick. Hij werd er zelfs beroemd om. Nadat hij daar bij mij mee was begonnen, hoorde je vaak jongens in andere bands tegen hun drummers zeggen: geef me die Philly Lick eens even aan het einde van mijn solo. De Philly Lick. En die klonk dus zo. Yeah. Nu hij eenmaal beroemd is geworden, laat Miles Davis niet meer over zich lopen. Terwijl een paar steden verderop Martin Luther King zijn droom staat te hebben, is Miles wakker geworden en levert gevechten met blanke clubeigenaars die hem uit willen buiten. Eens slaat hij er zelfs knock-out. In 1956 moet er een goedaardig gezwel uit zijn strottenhoofd worden verwijderd. Toen Miles uit het ziekenhuis kwam, liep hij een platenjongen tegen het lijf die hem een contract wilde aanbieden. Hoewel Miles eigenlijk de eerste 10 dagen niet mag praten, ontstaat er een woordenwisseling waarbij het opgewonden standje Miles binnen de kortste keren staat te schreeuwen. Het gevolg is desastreus. Zijn stembanden zijn nooit meer genezen. De rest van zijn leven zal Miles Davis praten op een fluistertoon. Het wordt na verloop van tijd een deel van zijn handelsmerk. Het
took me 3 years to get the sound again. Make sure. Some days I feel lousy. But it came back.
Miles Davis zal het nooit vergeten. Die verloren jaren dat zijn enige zorg was om elke dag heroïne te scoren. Nu moet hij toezien hoe John Coltrane aan de heroïne is geraakt en daarbij ook te veel drinkt. Hij komt vaak te laat of valt gewoon in slaap op het podium. Op een avond werd ik zo kwaad op hem dat ik hem in de kleedkamer in zijn gezicht heb geslagen en in zijn maag heb gestompt. Thelonious Monk, die naar de kleedkamer was gekomen om ons te begroeten, zag wat ik deed. Toen Monk in de gaten kreeg dat Coltrane niets terugdeed, maar als een groot kind bleef zitten, wond Monk zich daar vreselijk over op. Hij zei tegen Coltrane: kerel, zo'n goede saxofonist als jij hoeft zoiets niet te pikken. Je kunt zo bij mij komen spelen. En jij, Miles, je mag hem niet zo toetakelen. Ik was zo kwaad dat het me geen moer kon schelen wat Monk allemaal zei. Om te beginnen waren het zijn zaken niet. Ik ontsloeg Coltrane diezelfde avond nog en hij ging terug naar Philadelphia om te proberen af te kicken. Ik baalde er best van om hem te laten vertrekken, maar ik zag geen andere uitweg meer. Miles Davis speelt de week uit met vervanger Sonny Rollins. Daarna gaat hij naar Parijs om daar te gaan optreden met de leden van het Modern Jazz Quartet. Ze gaan optreden in Amsterdam, Zürich, Freiburg en Parijs. In Parijs zocht ik Juliette Gréco op, die inmiddels een beroemd zangeres en filmster was. Eerst aarzelde ze of ze me wel wilde zien. Dat kwam door de manier waarop ik haar toen in New York had behandeld. Maar toen vergaf ze me en konden we het weer uitstekend met elkaar vinden. En uiteraard ontmoette ik ook Jean-Paul Sartre weer. En we genoten ervan om bij iemand thuis te zitten praten. We spraken een mengelmoes van gebroken Engels, Frans en gebarentaal. Na ons concert in Parijs gingen veel muzici naar de Club Saint-Germain. Een hip jazztent op de linkeroever. Ik nam Juliette mee en we luisterden naar Don Byers, die fantastische zwarte Amerikaanse saxofonist die daar die avond optrad. Volgens mij waren alle leden van het Modern Jazz Quartet er. En Kenny Clarke ook. Maar goed, Bud Powell en zijn vrouw Buttercup kwamen bij ons zitten. We vonden het allemaal fijn om Bud te zien. Hij woonde nu voorgoed in Parijs. Bud en ik waren echt dolgelukkig elkaar weer te ontmoeten. We omarmden elkaar en gedroegen ons als lang verloren gewaande broers die elkaar eindelijk weer hadden gevonden. Na een paar drankjes en veel geklets kondigde iemand aan dat Bud ging spelen. Ik weet nog wat een blij gevoel ik kreeg, omdat ik Bud al zo lang niet had horen spelen. Hij liep naar de piano en begon aan Nice Work If You Can Get It. Dit was een plaatopname van Bud Powell. En ook daar in die Parijse club ging het in het begin nogal goed. Maar toen gebeurde er iets met hem. En hij begon gewoon te knoeien. Het was verschrikkelijk. Ik was geschokt zoals iedereen die daar was. Niemand zei iets. We keken elkaar alleen maar aan alsof we onze oren niet konden geloven. Toen Bud klaar was, bleef het even stil in de club. Toen stond hij op, veegde het zweet van zijn gezicht met een witte zakdoek en maakte een soort van buiging. En iedereen klapte, ja, wat moest je? Man, het was gewoon meelijwekkend hem zo te horen spelen. Buttercup leidde hem terug naar ons tafeltje. Man, iedereen voelde zich opgelaten hem zo te zien. Te opgelaten voor woorden. Dus zaten we daar maar met van die onnozele glimlachjes op ons gezicht. En we probeerden te verbergen wat we werkelijk voelden. Het was overal doodstil. Overal. Je kon een speld horen vallen. Toen sprong ik op en omhelsde Bud en zei... Bud, je weet toch dat je niet moet spelen als je zoveel hebt gedronken? Dat weet je toch wel? Ik keek hem recht in de ogen en sprak luid genoeg om door iedereen gehoord te worden. En hij knikte maar wat en glimlachte. Zo mysterieus en afwezig als krankzinnigen dat doen. En ging zitten. Buttercup had tranen in haar ogen. Uit dankbaarheid voor wat ik had gedaan. Toen begon iedereen plotseling weer te praten. En alles ging weer net zoals voor Bud begon te spelen. Maar ik had een brok in mijn keel. Man, hij was mijn beste vriend. En een van de beste pianisten die er ooit heeft bestaan. Tot hij in elkaar werd geslagen. En in Bellevue terecht kwam een gesticht. En nu zat hij daar in Parijs, in een vreemd land tussen mensen die niet wisten wat er met hem aan de hand was, wat er met hem was gebeurd en die het waarschijnlijk ook niet kon schelen. Dat was triest om hem zo te zien. Ik zal dat mijn leven niet meer vergeten. In New York blijft Miles Davis problemen houden met een verslaafde Coltrane en drummer Philly Joe. Ze vangen tegenwoordig al $1,250 per optreden. Dan kun je het niet hebben dat twee bandleden tijdens het optreden zitten te knikkenbollen van de slaap en de roes. Als het iemand anders was geweest, had ik die na de eerste paar keer dat het weer voorkwam gewoon ontslagen. Maar ik hield van Coltrane, echt waar. Het was een prachtkerel. Hartstikke aardig, geestig en zo. Je kon er gewoon niets aan doen dat je hem mocht en dat je je zorgen om hem maakte. Later ontdekte ik dat Philly Joe een slechte invloed had op Train toen ze samen in mijn band zaten. In het begin, toen Train al gebruikte, maakte het niet uit hoe hij zich gedroeg, omdat de muziek zo te gek was en hij en Philly me altijd beloofden dat ze zouden stoppen. Maar je kent dat wel, de junk die altijd aan het afkicken is. Het ging van kwaad tot erger. Soms zat Philly Joe ziek achter zijn drumstel en dan fluisterde hij... Miles, speel een ballad, ik moet kotsen, ik ga even naar de play. Dan ging hij van het podium af om over te geven en als hij terugkwam deed hij net of er niks aan de hand was. Hij was onverbeterlijk. In maart 1957 ontslaat Davis zowel Coltrane als Philly Joe met pijn in het hart. Maar goed, een belletjes. Als Miles Davis weer eens een paar weken in Parijs is om als gastsolist op te treden, stelt Juliette Gréco hem voor aan de Franse cineast Louis Malle. Hij vertelde me dat hij al heel lang van mijn muziek hield en dat hij graag wilde dat ik de muziek schreef voor zijn nieuwe film Ascenseur pour l'échafaud, De lift naar het schavot. Ik nam het aan en het werd een prachtige, leerzame ervaring, omdat ik nog nooit eerder filmmuziek had geschreven. Ik keek naar de rushes van de film en schreef de ideeën die ik dan voor de muziek kreeg snel op. Omdat het over een moord ging en een soort thriller was, maakte ik gebruik van een oud, somber, donker gebouw waar ik de muzici liet spelen. Ik dacht dat de muziek daardoor aan sfeer zou winnen en dat was ook zo. Thank you. 6 miles. 6 uur lang trompet op zwart satijn. 6 uur lang het leven in de eigen woorden van Miles Davis.
Put that down there, Mark.
Are we ready?
And we're rolling.
6 miles.
Playback.
Ik trok veel op met Juliette en ik geloof dat we toen in die tijd eerlijk afspraken dat we voor altijd alleen goede vrienden zouden blijven. Haar toekomst lag in Frankrijk en daar was ze ook graag, terwijl mijn hele gedoe zich in de States afspeelde. En hoewel ik niet graag altijd maar in Amerika wilde zitten, heb ik er nooit over gepiekerd om naar Parijs te verhuizen. Ik was dol op Parijs, maar dan om het te bezoeken, want ik geloof niet dat ik er muzikaal iets te zoeken had. Daar kwam nog bij dat de muzici die daar wel waren gaan wonen, iets verloren leken te hebben. Iets van hun energie, iets van de kracht die het leven in de States hun had gegeven. Als ik in Parijs zou wonen, zou ik niet elke avond live naar blues kunnen gaan luisteren. Of naar mensen als Monk & Train en Duke & Sedgemo, zoals in New York.
Un Pernod, un Porto, un Calvar. Un pastis, un whisky, une vodka. Un bourbon, un picon, un coca. Bonjour. Un vieux marre, un ricard, un blanc sec. Une belle forte, liqueur forte, anisette. Un cognac, armagnac, cigarette. Voilà, c'est bien. On l'appelait Lola la Ranguette. Elle chantonnait tout au long de la semaine. Dans ce bar perdu, au bout de l'autoroute. Petite vertu et grand cœur sans doute. Elle faisait le service. La 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 rengaine, gaieté factice, si près si lointaine. Et le soir est tard, dessous dans le bastringue, pour un regard, elle enlevait ses fringues. Un Pernod, un Porto, un Calvar. Un pastis, un whisky, une vodka. Un bourbon, un picon, un coca. Ouais. Un vieux marre, un ricard, un blanc sec. Une belle forte, picard forte, anisette. Un cognac, armagnac, cigarette. Ça va? On l'appelait Lola la Ranguette. Elle souriait tout au long de la semaine. Dans ce bar minable, au bout de l'autoroute. Plaisir coupable et rêve sans doute. Routier, loupard, la 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 ranguette. Versait à boire, traînant sa dégaine. Le cœur noyé au son du bastringue. Pour un baiser, elle jetait ses fringues. Un Pernod, un Porto, un Calvar. Un pastis, un whisky, une vodka. Un bourbon, un picon, un coca. Ouais, 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 ça va. Un vieux mât, un ricard, un blanc sec. Une pelle forte, liqueur forte, anisette. Un cognac, armagnac, cigarette. Tout de suite, on l'appelait Lola la Ranguette. Elle effaçait de son rire la gêne. Dans ce bar maudit, au bout de l'autoroute. Vagues envies et cœur en déroute. On chahutait Lola la Ranguette. Sans voir danser dans ses yeux la peine. Quand fermait le bar, qu'on coupait le bastringue. Et que dans le noir, elle remettait ses fringues. L'escalier au premier la mansarde. Sur la table, dans son cadre, elle regarde. Un sanglot, la photo, sa mémoire. L'horizon, la maison, le jardin. Premier plan, l'homme tend ses deux mains. Il sourit, ses yeux gris disent viens. Un cliché mal cadré noir et blanc. Du bonheur ne demeure qu'un instant. Comme au temps, temps d'avant, l'accident.
Miles Davis heeft een nieuwe groep geformeerd. Coltrane is terug en momenteel staat Cannonball Adderley te luisteren met open mond en vraagt dan aan Miles: wat is dit? Dit is de blues, zegt Miles. Nou, mompelt Cannonball, ik heb anders de blues nog nooit zo horen spelen. Cannonball had de pest in, want hij was de blues. En wat er nu gebeurde, begreep hij niet. Na de set zei ik tegen Coltrane dat hij Cannonball zijn geheim maar eens moest verklappen. Dat deed hij. Het was een blues in 12 maten, maar we hadden er zoveel aan veranderd dat je niet meer wist waar het over ging als je niet vanaf het begin goed oplette. Maar Cannonball had het snel door. Hij pikte het in een mum van tijd op. En toen hij eenmaal doorkreeg wat we aan het doen waren, kreeg hij het ook goed te pakken en speelde hij dat de stukken eraf vlogen. Het is een kwestie van chemie en de muzikanten in de band van Miles tillen elkaar tot ver boven hun normale niveau. Ze zijn er constant mee bezig elkaar vliegen af te vangen. Het is als een discussie op het scherp van de snede. Dan zegt Miles bijvoorbeeld tegen de anderen: laat die F nou even staan tot de laatste tel. Dan kun je namelijk die reeks 5 tellen langer blijven spelen dan wanneer je hem bij de 4e tellen al los zou laten.
Thank you.
Miles verbaasde zich er altijd over dat John Coltrane tegelijkertijd snel en hard kon spelen. Alle andere saxofonisten blokkeerden zodra hij zo probeerde te spelen. Train leek al bezeten als hij de sax aan zijn mond zette. Hij werd dan heftig en fel, maar o zo rustig en zachtaardig als hij niet speelde. Een lieve jongen. In Californië jaagt Coltrane Miles een keer de stuip op het lijf als hij naar de tandarts wil voor een stifttand. Train kon twee noten tegelijk spelen en Miles heeft altijd gedacht dat dat kwam omdat hij een tand miste. Ja, ik dacht dat hij zo aan zijn sound was gekomen. Dus toen hij me vertelde dat hij naar de tandarts ging voor een stifttand, raakte ik in paniek. Ik zei dat ik een repetitie had ingelast op dezelfde tijd dat hij naar de tandarts moest. En dan moest hij zijn afspraak maar verzetten. Nee man, ik kan niet naar die repetitie komen hoor. Ik ga naar de tandarts, zei Coltrane. Ik vroeg wat voor kunststand hij dan zou nemen en hij zei een vaste. Dus ik probeerde me over te halen om in ieder geval een losse te nemen die hij er elke avond uit kan halen voordat hij gaat spelen. Kan die twee tonen spelen? Hij kijkt me aan of ik gek ben. Gaat gewoon naar de tandarts en komt terug met een smoel als een piano. Zo liep hij te grijnzen. Tijdens het optreden die avond speelt Miles eerst zijn solo en wacht dan hyperventilerend af hoe Coltrane zal klinken. Het uur van de waarheid. Bijna in tranen, ervan overtuigd dat het met Train's unieke geluid gebeurd is. Maar dan klinken de licks als vanouds en kan Miles opgelucht ademhalen. In 1958 komt de danseres Frances Taylor in het leven van Miles. Hij kent haar nog van vroeger, toen ze al iets hebben gehad, maar Frances woonde te ver weg voor iets duurzaams. Nu is ze eindelijk in New York komen wonen. Man, dat was nog eens een fantastische vrouw. Ik vond het heerlijk om bij haar te zijn. Ik bemoeide me met niemand meer en was in die tijd alleen maar bij haar. We pasten zo goed bij elkaar. Ik ben een tweeling en zij is een weegschaal. Ik vond haar het absolute einde. Ze was tamelijk lang, honingbruin, mooi met een gladde zachte huid. Ze was gevoelig en artistiek. Een charmante, bevallige, elegante vrouw. Ik doe wel mijn best om haar perfect te laten lijken, of niet soms. Nou, ze was dan ook bijna volmaakt. Iedereen was gek op haar. Ik weet dat Marlon Brando haar fantastisch vond. Net als Quincy Jones, die toen ook al in het wereldje rondliep. Quincy heeft haar zelfs nog een keer een ring gegeven. En hij weet nog steeds niet dat ik daarachter ben gekomen. Frances trok bij me in mijn appartement op 10th Avenue. En overal waar we kwamen, gaapten de mensen ons aan. Frances was heel goed voor me, want zij heeft me van de straat gehaald en me rust gegeven en ervoor gezorgd dat ik me beter op mijn muziek kon concentreren. Ik hield zoveel van Frances dat ik voor het eerst in mijn leven jaloers was. Ik herinner me nog dat ik haar eens heb geslagen toen ze thuis kwam met het verhaal dat Quincy Jones zo knap was. Voor ik het wist had ik haar tegen de grond geslagen. En toen is ze poedelnaakt het huis uitgerend naar Montaquet en Diane Carroll. Daar heeft ze wat kleren gekregen en toen is ze naar Jill Evans gegaan. En daar heeft ze geslapen. Ze durfde niet bij Diane en Montes te blijven omdat ze bang was dat ik daar de deur in zou komen trappen en haar weer zou slaan. Jill heeft me opgebeld om te zeggen dat ze veilig bij hem thuis was. Ik heb tegen haar gezegd dat ze het nooit meer over Quincy Jones mocht hebben. En dat heeft ze daarna ook niet meer gedaan. Nou, op het gevaar af dat hij weer gaat slaan, hier is hij, Quincy Jones. Miles Davis heeft zelf veel ellende meegemaakt op het gebied van racisme. Maar blijkbaar weerhoudt dat hem er niet van in zijn verhouding met de danseres Frances zich erg seksistisch en bezitterig te gedragen. Hij slaat haar regelmatig. En terwijl hij zou moeten weten hoe belangrijk het is voor een artiest om kansen te krijgen, verbiedt hij Frances mee te gaan dansen in de West Side Story. Ze is tot Best Dancer gekozen en kan nu de rol van Maria krijgen. Maar Miles wil haar thuis hebben. Zelfs als Jerome Robbins haar persoonlijk vraagt of ze in de filmversie van West Side Story wil spelen, vindt Miles dat niet goed. Ook in Golden Boy met Sammy Davis Jr., die daar zelf vraagt als ze in Philadelphia spelen, mag ze van Miles niet meedoen. Hij zou de volgende dag audities houden en hij vroeg haar of ze wilde komen. De volgende ochtend om 8:00 zaten we in mijn Ferrari op de snelweg terug naar New York. Dat was mijn antwoord, schrijft Davis in zijn autobiografie. Ik wilde gewoon dat ze altijd bij me was. Ze maakte vaak ruzie met me over dat gezeik, dat zij ook een carrière had, dat zij ook een artiest was. Maar ik wilde gewoon geen gelul daarover. Want dat zou betekenen dat we niet steeds bij elkaar zouden kunnen zijn. Na een tijdje hield ze erover op en begon ze dansles te geven aan mensen als Diane Carroll en Johnny Mathis. Dat vond ik niet erg, want dan was ze tenminste wel elke avond bij mij thuis. Frances Taylor. Miles ontmoette haar toen ze danste in Porgy & Bess. En dat bracht hem op het idee om zelf ook die muziek te gaan opnemen. Het zou een van zijn mooiste albums worden. Luister maar.